Vooraf een enkele mededeling namens de kerkenraad en die betreft de collecte. Vandaag is de eerste collecte voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. En volgende week zal de collecte voor de kerk zijn. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het vierde en het vijfde vers van Psalm 62. Doch gij, mijn ziel, het ga zo het wil, en in God is al mijn heil, mijn eer. 62, 4 en 5. Luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen nu uit het boek Daniël, het 1e hoofdstuk, beginnend bij vers 8 tot en met vers 21. Daniël 1 vanaf het 8e vers. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we Psalm 119, het 5e vers, waarmede zal de jongeling zijn pad door ijdel heen omsingeld rein bewaren. Daniël nu nam voor in zijn hart dat hij zich niet zou ontreinigen met de stukken van de spijs des konings, noch met de wijn zijns dranks. Daarom verzocht hij van de overste der kamerlingen dat hij zich niet mocht ontreinigen. En God gaf Daniël genade en barmhartigheid voor het aangezicht van de overste der kamerlingen. Want de overste der kamerlingen zeide tot Daniël: ik vrees mijn heer, de koning, die uw spijs en uw drank verordend heeft. Want waarom zou hij uw aangezicht droeviger zien dan der jongelingen die in gelijkheid met u zijn? Alzo zoudt gij mijn hoofd bij de koning schuldig maken. Toen zeide Daniël tot Melsar, die de overste der kamerlingen gesteld had over Daniël, Hanania, Misael en Azaria: beproef toch uw knechten 10 dagen lang en men geven ons van het gezaaide te eten en water te drinken. En men zie voor uw aangezicht onze gedaanten en de gedaanten der jongelingen die de stukken van de spijs des konings eten. En doe met uw knechten nadat gij zien zult. Toen hoorde hij hen in deze zaak en hij beproefde ze 10 dagen. Ten einde nu van de 10 dagen zag men dat hun gedaanten schoner waren en zij vetter waren van vlees dan al de jongelingen die de stukken van de spijs des konings aten. Toen geschiedde dat Meltzar de stukken van hun spijs wegnam, mitsgaders de wijn van hun drank, en hij gaf hun van het gezaaide. Aan deze 4 jongelingen nu gaf God wetenschap en verstand in alle boeken en wijsheid, maar Daniël gaf hij verstand in allerlei gezichten en dromen. Ten einde nu der dagen waarvan de koning gezegd had dat men hen zou inbrengen, zo bracht ze de overste der kamerlingen in voor het aangezicht van Nebukadnezar. En de koning sprak met hen, doch er werd uit hen allen niemand gevonden gelijk Daniël, Hanania, Misael en Azaria. En zij stonden voor het aangezicht des konings. En in alle zaken van verstandige wijsheid die de koning hun afvroeg, zo vond hij hen 10 maal boven al de tovenaars en sterrenkijkers die in zijn ganse koninkrijk waren. En Daniël bleef tot het 1e jaar van de koning Kores toe. Thank you. Gemeente, nadat we vorige week een begin gemaakt hebben met de overdenking van de openbaring Gods in het boek van de profeet Daniël, komen wij nu aan het tweede gedeelte van hoofdstuk 1. Ik heb u dat zojuist gelezen. Dat gedeelte dat begint met die woorden: Daniël nu nam voor in zijn hart dat hij zich niet zou ontreinigen met de stukken van de spijs des konings, noch met de wijn zijns dranks. En dan willen we met elkaar aan de hand van deze tekst eigenlijk het hele gedeelte wat ik zojuist gelezen heb vanmorgen overdenken. Laten wij de Heere eerst om zijn zegen bidden. Heere, we mogen vanmorgen uw heilig aangezicht zoeken in onze gebeden. U danken voor alles wat u ons in de afgelopen week hebt geschonken. En dat is heel veel. We werden alle gespaard. We zijn ook als gemeente niet opgeschrikt door tijdingen die onheilspellen, die doodsberichten bevatten. Heere, u bent ook in dat opzicht nog goed en goeddoende over ons geweest. Er zijn in dat opzicht dan ook allerlei redenen om uw naam te danken voor het feit dat we het leven van u mochten houden, dat u ons bewaarde, dat u ons ook krachten gaf, dat u ons ook zegende in het dagelijkse leven met gaven uit uw hand voor levensonderhoud. Heere, laten we die dingen toch maar niet gewoon achten, maar ook daarin uw zorg zien, uw goedheid, die ge daarin toch ook openbaart, zoals de psalmist zegt, zijn goedheid ligt verspreid op al zijn werken. En nu mogen wij op deze uw dag weer in uw huis zijn, Heere. U komt weer tot ons met de boodschap van uw genade, zoals gij die hebt laten vastleggen in de Heilige Schrift, door uw Heilige Geest geïnspireerde woord, weliswaar te boek gesteld door mensen, maar niettemin toch een volkomen betrouwbaar boek, een getuigenis van uw genade, een woord waar we op aan kunnen, een woord dat aller aanneming waardig is, dat gezag heeft en daarom ook gezag dient te hebben in ons leven. Een woord dat om geloof vraagt en alleen in het geloof kan worden verstaan en ervaren als een kracht tot zaligheid. Heere, we danken u ervoor dat u ons dat woord geeft, dat u ons ook de verkondiging van dat woord geeft. Laat uw zegen er nu op mogen rusten, o God. En geef dat door uw Heilige Geest het woord, ook als het vandaag gepredikt wordt in ons midden, niet alleen maar ons oor zal bereiken, maar dat het verder mag komen, dat het dieper mag dalen, dat het in ons hart mag terechtkomen om daar het werk dat noodzakelijk is te doen, het vernieuwen van ons leven, het veranderen van ons bestaan. Heere, laat uw geest gebruik maken van dat woord om in onze harten voor de eerste keer of opnieuw het zaad van uw woord te planten en het daar ook vruchtbaar te maken, zodat het zal vruchten voortbrengen van geloof en bekering. We zullen vanmorgen zien in uw woord, Heere, dat dat inderdaad door u gewerkt is in het verleden en dat er mensen zijn die daar de levende getuigen van waren. En u hebt het laten opschrijven in de schriften. En het hoeven nog niet eens per se mensen van hoge leeftijd of van middelbare leeftijd te zijn. Maar er zijn bewijzen in de Heilige Schrift dat u die dingen ook gewerkt hebt in het hart van jonge mensen. En als dat toen mogelijk was, Heere, dan is het bij u toch nog mogelijk. U hebt toch nog de toegang tot het mensenhart. Al is dat hart van nature gesloten en al zijn we afkerig van u en al gaan we liever op onze eigen gekozen wegen en al doen we liever de zin en de wil van onze eigen gedachten. Niettemin, Heere, gij zijt de machtige die mensen kunt winnen inwinnen voor uw dienst, die harten die gesloten zijn kunt openen en die onwilligen gewillig kunt maken. En gij zijt het die ook degene die naar u zoeken u wilt laten vinden. Gij zijt het, Heere, die degene die naar u vragen antwoord wilt geven. O, gij zijt in alle opzichten een God van genade en van barmhartigheid. Betoon dat dan, Heere, ook in ons midden. En laten er zijn, ook onder onze jonge mensen, die vroeg in hun leven de keus mogen doen om u de Heere te vrezen. Die iets kennen van dat geheim dat Daniel en zijn vrienden kenden. Toen als geschreven staat, hij nam voor in zijn hart dat hij zich niet verontreinigen zou. O God, die keus, die moet ons aller keus zijn of worden. Laat het door uw genade in de eerste plaats voor ons allemaal duidelijk zijn dat die keus onmisbaar is. En als we dat dan verstaan, dat die keus onmisbaar is, wilt u dan ook geven dat we die keus mogen doen? En als we die keus hebben mogen doen, Heere, geef dat we de keus dan opnieuw mogen doen. Want het zal niet bij één keer kunnen blijven. Steeds weer dient ons hart te worden afgestemd op uw heilig getuigenis. Laat ons dan inderdaad door uw geest ook tot vernieuwing van de keus mogen komen, Heere. En schenk dat aan alle die u in oprechtheid mogen vrezen. We bidden van u dat u gedenken wilt aan hen die niet naar de kerk kunnen. U weet waarom dat is. U weet wat de factoren zijn die ons belemmeren in onze kerkgang. Maakt u het wel met hen die ziek zijn, met hen die oud geworden zijn, met hen die in hun ouderdom ook met allerlei gebreken van lichaam en misschien ook wel van geest te maken kregen. Heere, wilt u ze genadig voor uw rekening nemen? En wilt u voorzien in al de noden die zo groot en zo vele kunnen zijn? En u weet wat er allemaal kan gaan mankeren in een mensenleven, dat aan alle kanten bedreigd wordt en dat kwetsbaar is. Het lichaam, de geest. Heere, er is niets zeker. Onze gezondheid allerminst. En wij bidden van u, geef dat we ook in die afhankelijkheid mogen leven. Ook als we gezond zijn. Dat we het beseffen mogen dat alleen door uw goede hand ook gezondheid ons deel is of weer ons deel wordt. Laten we in afhankelijkheid van u mogen leven, Heere. Zegen uw woord overal waar het verkondigd mag worden. Laat dat woord van u inderdaad uitgedragen mogen worden zoals u het uitgedragen wilt hebben. Laat dat woord van u ook kracht doen. Laat het dienstbaar zijn aan het werk van uw geest. En zo ook aan de komst van uw rijk en aan de verheerlijking van uw naam. Wilt u alles wel maken? Wij kunnen die dingen niet vragen omdat we er waardigheid voor bezitten. Integendeel, Heere, we hebben door onze zonden het ons allemaal onwaardig gemaakt. Wil genadig verzoening doen over onze zonden. En wil wegnemen al onze ongerechtigheden. En wil ons wassen en reinigen in uw dierbaar bloed. Het bloed dat reinigt van alle zonden. Heere, mogen we zo onze noden u voorleggen. Onze beden u bekendmaken, onze dank voor u uitspreken en onze afhankelijkheid van u belijden. En hoor ons dan, o God, om Jezus wil. Amen. Wij zingen samen uit de 34ste psalm, het 8ste, 10de en 11de, 9de en 11de vers 8, 9 en 11. God slaat een gram gezicht, God is het verbroken hart en de Heer verlost en spaart.
Thank you.
het plan van koning Nebukadnezar om niet alleen maar een groot aantal volken aan zich te onderwerpen, maar om ook al die onderworpen volkeren te verbabyloniseren, om het zo te noemen. In het plan van Nebukadnezar om de nationale gevoelens die er bij elk volk zijn, bij die onderworpen volkeren, eigenlijk helemaal uit te roeien, past ook dat de koning opdracht gegeven heeft aan Aspenas om een aantal jonge mannen, jongens eigenlijk nog, uit Jeruzalem naar Babel te brengen en ze daar een staatsopvoeding te geven. Ze moeten daar aan het Hof van Babel opgevoed worden in alle wijsheid van de Babyloniërs. Ze moeten gedrenkt zijn in de geschriften die er in Babel verschenen zijn. Ze moeten uiteraard ook de taal grondig leren. Ze moeten met de wetten van dat Rijk van Babel vertrouwd raken. Met andere woorden, ze moeten een modelopvoeding krijgen, zodat ze thuis zijn in de normen en in de waarden die er in Babel worden gehanteerd. Bovendien, om dat proces te bespoedigen, heeft Nebukadnezar bevel gegeven dat de namen van de Joodse jongens veranderd moeten worden. Ze moeten niet langer herinnerd worden aan de God die ze in Jeruzalem dienden, de Heere, de verbondsgod. Maar ze moeten leren luisteren naar de namen waarin de afgoden van Babel doorklinken. Ze moeten op die manier eigenlijk ook helemaal anders leren denken. Ze moeten echt helemaal Babyloniërs worden. En daar hoort dan tenslotte ook bij, en daar hebben we vorige keer ook even bij stilgestaan, maar daar moeten we vandaag toch wat verder op doorgaan. Daar hoort ook bij dat Nebukadnezar voorschriften gegeven heeft ten aanzien van hun dagelijks eten en drinken. De koning acht dat kennelijk ook geen zaak van minder belang, geen futiliteit. Zelfs het eten en drinken van deze jongens is zodanig belangrijk dat de koning daar ook zijn voorschriften voor heeft gegeven. En het is op dat punt dat eigenlijk het conflict begint. Je leest niet dat Daniel zich verzet tegen de plannen van Nebukadnezar om hem en zijn vrienden te transporteren naar Babel. We lezen ook niet van verzet van Daniel en zijn vrienden tegen het feit dat zij al die heidense wijsheid moeten gaan leren. We lezen zelfs ook niet van verzet als hun namen veranderd gaan worden. Maar we lezen wel van verzet, zij het dan dat dat op een bepaalde bescheiden manier naar voren komt, van Daniel en zijn vrienden als het gaat om die menukaart, om die spijskaart. Daniel, zo begint het gedeelte dat vanmorgen onze aandacht vraagt, Daniel nu nam voor in zijn hart dat hij zich niet zou ontreinigen met de stukken van de spijs des konings, nog met de wijn zijns dranks. Hij heeft beseft dat als hij dat eten wat Nebukadnezar heeft voorgeschreven zou eten, dat hij dan verontreinigd zou worden. Verontreinigd, niet in de zin dat hij er lichamelijk natuurlijk vuil van zou worden, maar in geestelijke zin zou die erdoor verontreinigd worden, zoals Gods wetten aan Israël daarover spreken. Want u weet, er waren in de wetten die de Heere aan zijn volk gegeven heeft ook voorschriften omtrent wat ze dagelijks mochten eten en wat ze niet mochten eten. Er waren nu eenmaal naar de oordelen des Heeren gerechten die onrein waren. Dieren die onrein waren en die daarom van de tafel moesten worden geweerd. En de Heer is daar heel precies in. Tweemaal in Leviticus 11 en in Deuteronomium 14 vinden we een hele lijst van voorschriften omtrent rein en onrein op het terrein van eten en drinken. En daar is Daniel uiteraard van op de hoogte geweest. En hij heeft die bepalingen die God gegeven heeft en die hem in zijn Joodse opvoeding natuurlijk ook zijn bijgebracht, niet gekleineerd en onbelangrijk geacht, maar hij heeft ze hoog gehouden. En hij wil ze ook in Babel hoog houden. En hij wil niet tegen de wil van de Heere ingaan en eten wat God verboden heeft. Zich daarmee verontreinigend, zich daarmee ongeschikt makend voor de Heere en voor de dienst van de Heere. U merkt, en die conclusie mogen we trekken, ook al wordt het ons met zoveel woorden in dit schriftgedeelte niet voorgezegd, maar u merkt toch wel dat de opvoeding die Daniël heeft gekregen, en ik voeg eraan toe zijn vrienden eveneens, want er staat in vers 8 wel dat Daniël dit in zijn hart voornam, maar het blijkt uit het vervolg dat zijn drie vrienden, Anania, Misael en Azaria, het ook volkomen met hem eens waren en dat ze met z'n vieren in dat opzicht helemaal één lijn trokken. Het blijkt wel dat ditgene wat die jongens in hun jeugd van huis uit hebben meegekregen, niet zomaar vergeten is. Mag je daar de conclusie uittrekken dat ze toch, ondanks dat er groot verval was in Juda en Jeruzalem in die tijd, ondanks dat daar afgoden gediend werden en daarom kwam ook die straf van de ballingschap, mag je eruit afleiden dat ondanks dat diepe verval deze jongens in ieder geval nog afkomstig waren uit gezinnen waar de Heere gevreesd werd en waar ernst gemaakt werd met de dienst des Heeren. Ik denk dat die conclusie wel voor de hand ligt. En dat we inderdaad ook mogen zeggen, ja, die ouders van Daniël en van die anderen, het zou misschien ook toch wel kunnen blijken uit de namen die ze hun kinderen gegeven hebben, waarin in alle vier die namen toch een duidelijke herinnering is aan de Heere God. Dat deze vrienden opgegroeid zijn daar waar het woord van de Heere was en waar de vreze des Heere gevonden is. En de godsdienstige opvoeding hebben ze bij het op transport gesteld worden naar Babel niet zomaar van zich laten afzakken. Met de gedachte, nou ja, we leven nou in een ander land en we leven nou onder andere omstandigheden en nou zijn vader en moeder er niet meer bij en nou moet het maar. Nee, Daniël nam zich voor om nu ook al was zijn vader er niet bij en ook al zag zijn moeder het niet, om ook nu te blijven bij wat ze geleerd waren en bij wat God had ingezet uit respect voor de Heere. Maar hoe moet hij nou aan die verplichting om dat aan de afgoden geofferd eten en drinken, om dat eten wat koning Nebukadnezar had voorgeschreven, hoe moet hij nou aan de verplichting ontkomen? Hij doet een beleefd verzoek aan Aspenas, die voor de verzorging verantwoordelijk was. Hij en zijn vrienden leggen aan Aspenas uit waarom ze dat eten dat hen voorgezet wordt liever niet zouden eten. Waarom ze zich niet willen verontreinigen. Ze schamen zich dus ook niet voor hun godsdienstige overtuiging. Ze durven er ook recht vooruit te komen. En ze durven ook tegenover die Aspenas eerlijk te zeggen, hoe jong ze ook zijn en hoe onzeker hun situatie ook is, dat ze trouw willen blijven aan de Heere. Maar Aspenas aarzelt. Die ziet te veel risico's. Die durft het niet zo goed aan. Ook al heeft hij sympathie voor die vier jongens. Nee, Aspenas durft het eigenlijk niet aan. Want hij zegt als antwoord tegenover dat verzoek van Daniël, alzo zoudt gij mijn hoofd bij de koning schuldig maken. Maar dan laat Daniël er niet bij zitten. Er is nog een ander. Meltsar wordt hij genoemd. Dat is geen eigen naam, dat is meer een titel. Dat is degene die door Aspenas aangesteld is om speciaal de verzorging van die vier op zich te nemen. die dus veel dichterbij Daniel en zijn vrienden staat, die Meltzar. En aan Meltzar vraagt hij ook beleefd of hij voor een poosje misschien een uitzondering wil maken en een proef met hen wil nemen. Laten we 10 dagen ander eten krijgen dan de andere jongens die diezelfde opvoeding moeten hebben. 10 dagen, dat kan toch geen kwaad? En als dan blijkt dat het niet goed gaat met ons, dat dat eten niet geschikt is voor ons, dat we er slecht van uit gaan zien en dat we wat dat betreft ook achterkomen bij de anderen die wel van dat kostelijke eten van Nebukadnezar eten. Als dan blijkt dat het toch niet goed gaat, dan kan het alsnog veranderd worden. Maar laten we 10 dagen alstublieft, zo vraagt Daniel, volstaan met het eten van het gezaaide en het drinken van water. Alleen maar water. En dat gezaaide, ja, datgene wat op het land gezaaid is en wat dan verder helemaal niet verontreinigd is. Een soort vegetarisch dieet begeert Daniel dus. Heel eenvoudig eten. De Meltzar staat ook sympathiek tegenover Daniel en zijn vrienden. En dat hangt ongetwijfeld samen met het gedrag van de jongens. Met de manier waarop ze zich opstelden. Met de manier waarop ze zich ook schikten in hun situatie. Daniel en zijn vrienden hebben kennelijk heel duidelijk hun plaats geweten. Het waren geen vervelende jongens, geen opdringende jongens, geen eigengerechtige jongens. Het waren jongens die hun plaats wisten en die zich ook zo gedroegen. Zo gedroegen dat anderen, kennelijk ook deze Meltzar daar, op de een of andere manier door aangetrokken werden. En dat brengt deze Meltzar ertoe om de proef die Daniel voorstelt te nemen. 10 dagen lang eten ze geen stukken van de spijs des konings. Ze eten niet van dat lekkere vlees dat uit de keuken van het paleis komt. Ze eten alleen maar een bordje spinazie of iets van het andere gezaaide. En ze hebben er een glas water bij en dat is het. En dan blijkt, na 10 dagen, als ze goed bekeken worden en vergeleken met de anderen uit het gezelschap, dat het geenszins in hun nadeel heeft gewerkt. Integendeel, ze zien er zelfs beter uit dan die anderen. En daarmee is 1 bewijs geleverd, namelijk dat het niet van de aard van het eten afhangt of het de mens wel doet, maar dat alleen de zegen des Heren beslist. Dat het daar maar van afhangt. En niet van de prijs van het eten of van wat dan ook. Meltzar is overtuigd. En hij geeft bericht aan zijn directe chef, Aspenas. En als die ervan hoort, dan is Aspenas ook ingewonnen en dan geeft hij zijn toestemming dat voortaan dat menu, je zou bijna zeggen, dat dieet van Daniel en zijn vrienden zo mag voortgaan. Ze mogen voortaan, als ze dat nou zelf willen, en daar zal Aspenas best zijn hoofd over geschud hebben en gedacht hebben van, jongens, doe toch niet zo dwaas. Maar als ze dat nou met alle geweld willen, dan vindt hij het best als ze daar de rest van de tijd van hun opleiding een hapje van het gezaaide eten en een slok water bij drinken. En dan volgt na die periode van opleiding het examen. En daar slagen ze cum laude voor, alle 4. Het onderwijs in de wijsheid van de Babyloniërs heeft vrucht gedragen. Ze zullen er natuurlijk ook hun best voor gedaan hebben. Het is ze niet aangewaaid. Ze hebben zich ook in verantwoordelijkheid aan die taak gegeven, wetende dat de Heere het zo bestuurd en geleid had in hun leven. Maar terwijl zij hun best deden, gaf de Heere hen inzicht. De Heere verlichtte hun verstand. De Heere gaf hen ook op het terrein van hun studie zijn hulp en zijn genade. En wat het uiterlijke betreft, hun uiterlijke verschijning, net als na die proef van 10 dagen blijkt ook nu dat ze er beter uitzien dan de anderen. En als Nebukadnezar zelf ook het examen afneemt en de jongens voor zich laat brengen, dan is hij bijzonder voldaan over de resultaten van Daniël en zijn vrienden. En dan mogen ze, zo zegt vers 20, dan mogen ze, of vers 19, dan mogen ze voor het aangezicht van de koning staan. Dat wil niet zeggen dat ze op een gegeven ogenblik tijdens die examens bijvoorbeeld een poosje voor de koning hebben gestaan, zodat de koning hen goed kon leren kennen. Nee, die uitdrukking gaat veel verder. Die uitdrukking betekent dat zij nu, van nu af en voortaan, de koning op een hele bijzondere manier mogen dienen. Dat ze zijn gaan behoren bij zijn directe adviseurs. Ze horen nu bij de kring van de wijzen van Babel. En dan blijkt bovendien nog dat Daniël ook een bijzondere gave heeft die aan die 3 vrienden niet zo gegeven werd. Daniël heeft de gave om dromen uit te leggen. En dat zal, zoals het boek Daniël meer dan 1 keer duidelijk maakt, later in zijn leven ook nog wel openbaar komen. En dan eindigt dit hoofdstuk met die zo simpele mededeling waar wij eigenlijk nauwelijks aandacht aan zouden willen geven. Althans, dat is de neiging die we hebben, dat laatste vers, vers 21. En Daniël bleef tot het eerste jaar van de koning Kores toe, maar leest u daar niet overheen. Want vanaf het begin dat hij daar als jongen aan Babels hof kwam, heeft hij al die jaren die daarop volgden, van Nebukadnezar en van Nabonedes en van Belsazar en van Darius en van Kores, heeft hij al die jaren meegemaakt. Wat er dan ook veranderde in Babel en aan het hof van Babel, en wat er ook veranderde toen de Babyloniërs verslagen werden door de Perzen en toen hun rijk overgenomen werd door de Meden en de Perzen, en Kores was een koning van de Perzen, dan is Babel al lang verdwenen. Wat er ook veranderde, wat er ook verdween, ondanks alle intriges en ondanks alle manipulaties in het hof, aan het hofleven, Daniël bleef. Hoe kwam dat? Ja, daar zat Gods leiding achter. Wel, gemeente, dat is in het kort de geschiedenis zoals die in het tweede deel van Daniël 1 ons wordt voorgehouden. Ik besef dat ik niet op alle dingen ben ingegaan, dat ik niet elk woord verklaard heb. Dat kan eigenlijk ook niet als je ervoor kiest om zo'n lange tekst als uitgangspunt te nemen. Dan gaat het om de hoofdlijn. En trouwens, dat moeten we wel doen, want als het inderdaad onze bedoeling is om nu en in de toekomst het boek Daniël te gaan lezen, dan kun je natuurlijk niet, zoals dat bij andere gelegenheden wel eens gedaan wordt, elk woord verklaren en elke tekst afzonderlijk de gemeente uitleggen. Dan moet het om de hoofdlijn gaan, want anders kom je nog in geen jaren door zo'n Bijbelboek heen. Maar als het dan inderdaad om deze hoofdlijn gaat, dan vragen we vanmorgen in de rest van onze tijd wat daar dan voor ons aan lering uit te trekken is. En ik zou u 2 dingen willen voorhouden. Er zijn inderdaad in de eerste plaats een aantal lessen die wij kunnen leren als we letten op het gedrag van Daniël. Met name noem ik hem omdat hij in dit hoofdstuk op de voorgrond reed, maar ik bedoel ook zijn vrienden. Lessen die we leren als we letten op het gedrag van Daniël en zijn vrienden. En in de tweede plaats is er onderwijzing, zijn er dus lessen die wij leren als we letten op hoe de Heere voor de zijnen heeft gezorgd. Dus laten we bij Daniël beginnen en bij de Heere straks eindigen. En wat is het eerste dat ons opvalt in het gedrag van Daniël? Nou, kijkt u maar weer in vers 8. Daniël nu nam voor in zijn hart dat hij zich niet zou verontreinigen. dat wijst erop dat Daniël vast besloten is, dat er in zijn hart vastberadenheid is, dat hij vast besluit om trouw te blijven aan zijn God. Hij nam het in zijn hart voor. Het was maar niet een gedachte die eens even bij hem opkwam en die hij daarna ook tegelijkertijd maar weer afwees, omdat het toch onmogelijk was om het uit te voeren. Het was maar niet een idee dat eventjes in zijn geweten naar boven kwam als hij dacht aan vroeger en aan wat hij van vroeger nog wist en wat de Heere geschreven had in zijn woord, maar waarbij hij dan tegelijkertijd dacht, oh ja, nou ja, maar dat kan vandaag niet meer. Nee, hoe het ook gaan zou en hoe het moest, dat wist hij op dat moment natuurlijk ook niet. Maar hoe het ook gaan zou, hij zou zich niet verontreinigen, koste wat het kost. Vastbeslotenheid. En nou zijn er natuurlijk mensen, er zijn ook jonge mensen, die in een bepaalde stijfkoppigheid bepaalde besluiten nemen, dat doe ik niet. En al zijn ze dan ondertussen al lang overtuigd van het feit dat ze het wel moesten doen, dan vanwege hun koppigheid houden ze toch vol dat ze het niet doen. Er zijn er jonge mensen en ouderen ook die vanwege zo'n stijfhoofdigheid zich niet kunnen en willen schikken. Was dat bij Daniël ook zo? Koppigheid? Was het zo'n koppige jongen? Nee. Nee, zo kennen we hem niet en zo is hij in het hele boek Daniël op geen enkele manier te herkennen. Wat was het dan? Ik denk dat je mag zeggen, het was gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid. En zoals ik zo pas al zei, ik geloof toch wel dat je mag zeggen, hier droeg de opvoeding die hij gekregen heeft vrucht. Hier komt boven de grond wat zijn ouders erin geplant hebben. En wat nou onder de zegen des Heren zich gaat vertonen. Je ziet maar dat het dus niet te vergeefs is als je als ouders in het hart van je kinderen probeert de vrezen des Heren, het zaad van het evangelie te planten. Je ziet dat er inderdaad bewijzen zijn dat de Heere daar zijn zegen op geeft. En dat het later in het kinderleven bij het opgroeien kan blijken dat wat er in de kinderjaren is ingebracht door God zelf tot wasdom wordt gebracht. En dat terwijl er zoveel voor was om anders te beslissen. Want het is toch niet gering wat Daniël daar doet. Hij nam zich voor, dat was zijn vaste voornemen, zijn besluit, ik eet dit voedsel niet. Het was nogal wat. Want het was maar geen idee van die Meltzar om dat eten voor hem neer te zetten. En het was zelfs ook geen idee van die Aspenas om Daniël te zeggen, nou moet je vandaag dit eten en dat en... Het was het bevel van de koning. En daar moet je toch aan gehoorzamen. De machten die over ons gesteld zijn, die hebben toch gezag over ons. En wat die voorschrijven, dat moet je toch doen. Eert uw vader en uw moeder, maar ook al de anderen die God over ons gesteld heeft. En daar horen toch ook degenen die ons regeren bij. En als die een wet uitvaardigen, dan ben je er toch maar aan gebonden, nietwaar? En dan kun je toch niet zomaar zeggen, dat lap ik aan mijn laars en daar trek ik me niks van aan en dat geldt voor mij niet. Wat is het risico dat Daniël loopt als hij vast voorneemt, ik kan dit voedsel niet eten en ik zal het dus ook niet eten. Als Nebukadnezar dat hoort, dan ziet het er niet best voor hem en voor zijn vrienden uit. En al zal hij misschien, omdat Nebukadnezar misschien nog niet de strengste straf gaat uitoefenen, al zal hij misschien nog niet gedood worden, dan zal hij toch op deze manier een prachtige kans verspelen om in deze wereld vooruit te komen. Een mens moet zich toch ook wel eens een keer aanpassen aan de omstandigheden waarin hij terechtgekomen is, nietwaar? Je kunt toch niet overal vasthouden aan je principes en aan je overtuigingen. Goed, doe dat dan in je binnenkamer, maar naar buiten dan kan dat toch niet altijd. En zeker niet als je daarbij zulke grote risico's loopt. Bovendien, je gaat toch geen bordje groente eten met een slok water erbij als je wildbraad op je tafel kunt krijgen. En als je, ik weet niet wat voor heerlijk voedsel en een glas wijn erbij kunt genieten. En als Daniel mogelijk gedacht heeft aan zijn ouders, aan zijn vader en moeder, aan wie hij tot nog toe gehoorzaamheid betoond had en respect bewezen had, dan had hij nou toch kunnen denken, ja, als mijn vader en moeder erbij waren, zou ik het niet gedurfd hebben. Maar die zijn er toch niet. Die zien het niet. Daar hoef ik ook niet bang voor te wezen. En zou Daniel ook niet hebben kunnen denken, is dat erg ver gezocht? Zou Daniel ook niet hebben kunnen denken, ja, God heeft dat wel gezegd dat ik dat niet mag eten, maar God heeft het toch ook maar toegestaan dat ik nou hier zit. God heeft er dan ook niks aan gedaan om dat tegen te houden en nou zit ik hier zonder mijn ouders en zonder mijn vrienden in Jeruzalem en ik heb dan deze drie jongens wel bij me, maar die zitten in hetzelfde lot en de Heere heeft ons ook maar vergeten. De Heere heeft het allemaal maar toegestaan dat de vijanden ons meenamen en dat we weggescheurd zijn uit het land van onze geboorte. Wat heb ik eigenlijk met die God nog te maken, nietwaar? Een God die zo met mij handelt, die wil ik toch niet meer dienen. Zal ik dan nog naar zijn wetten luisteren? Nou, argumenten genoeg om toe te geven. Argumenten genoeg om dat eten dat Nebukadnezar heeft voorgeschreven wel te eten. Maar Daniel geeft niet toe. Hij weet, en daarom zei ik, het is gehoorzaamheid en geen koppigheid. Hij weet dat er dingen zijn waar iemand die de Heere vreest en begeert te vrezen, niet mee marchanderen kan. Dat weet hij. Dat zegt zijn geweten hem, omdat God het in zijn geweten zegt. En dat is echte vastberadenheid. Om te staan waar je staat. En om te weten waarom je er staat. En waarom je er blijft staan. Ook als er verleidingen zijn. Nou, nog zo mooie, nog zo aantrekkelijk. Een vastberadenheid. Als je dat zo van Daniel en zijn vrienden leest. Die ons eigenlijk beschaamt, zeg eens eerlijk. Want hoeveel zijn er vandaag die daarvan weten? Daniel nu nam zich voor in zijn hart dat hij zich niet zou verontreinigen. Er zijn er maar al te veel die net als Daniel opgegroeid zijn op het erf van het verbond. En die van huis uit best het een en ander hebben meegekregen. Die later in hun leven, waardoor dan ook en onder welke omstandigheden dan ook, van zo'n voornemen in het hart helemaal niet veel meer weten. Die wel een compromis sluiten, die wel marchanderen. Natuurlijk, ze gooien niet in één keer alles van zich af, maar ze nemen er toch een hele hoop van de andere kant ook bij. Want dat eten, wat er op die tafel komt, bij Nebukadnezar vandaan, toch niet te versmaden, of wel? En dan kun je er nog wel een Bijbeltekst bij vinden ook. Er is geen enkele gave in zichzelf verwerpelijk. Je kunt er nog een andere Bijbeltekst bij gebruiken. En mensen doen dat soms. Beproeft alle dingen. En dan ga je toch aan het proberen. Maar zonder dat dat nou een vast voornemen des harten ooit in hun leven geweest is. En met allerlei argumenten, zoals ik er een aantal zojuist noemde, die in Daniëls geval zouden hebben kunnen gebruikt worden. Met allerlei argumenten is een mens dan bezig. En het gaat niet alleen maar om jonge mensen. Het gaat ook om een hele hoop mensen die lid van een kerk geworden zijn en die zelfs belijdenis gedaan hebben. En die zelfs nog wel meer doen dan belijdenis gedaan hebben. Die hun belijdenis ook nog een keer herhalen op de avondmaal zondag door naar de avondmaalstafel te komen. Die toch eigenlijk ook op andere momenten rustig van de stukken van de spijs van de koning zitten te eten. En van de wijn van zijn drank. Ook al heeft God gezegd, laat staan. Daarmee verontreinig je je. En je weet verdraaid ook nog goed genoeg dat je je ermee verontreinigt. Je geest. Zoal niet je lichaam. Mensen die er eigenlijk niks van weten. Van een verbond sluiten met God. Zoals Job gezegd heeft. Dat hij een verbond gesloten heeft met zijn ogen. Dat hij niet naar het kwaad zou kijken. Is dat er in ons leven, die vastberadenheid? Nee, verwar dat nou niet met stijfhoofdigheid. Maar zie dat nou als gehoorzaamheid. Vrucht van de liefde tot God. Vrucht van de vreze Gods. Tweede wat ons opvalt als wij letten op het gedrag van Daniël, en daar is ook best het een en ander uit te leren, dat is dat terwijl hij zo vastberaden is, en terwijl hij dat nou voor zichzelf zo vast heeft staan, hij uiterst bescheiden en vriendelijk is in zijn relatie tot anderen. Want hij gebruikt geen grote woorden. Hij doet beleefd een verzoek eerst aan Aspenas. En in dat verzoek is hij een en al ootmoed. Hij verklaart, hij vertelt waarom hij dat aan eigenlijk niet kan doen. Daarom verzocht hij, vers 8b, van de overste der kamerlingen dat hij zich niet mocht verontreinigen. Hij legt geduldig het probleem aan die Aspenas voor. En hij schaamt zich er helemaal niet voor om dat eerlijk te zeggen. Wilt u alstublieft ons permissie geven om dat eten niet te eten? En als Aspenas dan zegt, ja maar waarom dan niet jongens? Dan zegt hij wel, daar doen wij onze God verdriet mee. Dan onteren wij onze God. Dan zijn wij ongehoorzaam aan wat hij heeft ingezet. En als Aspenas gevraagd heeft, ja maar wat heeft jullie God er dan mee voor? Dat je geen varkensvlees mag eten of dat je geen andere dingen mag eten. Wat heeft God er dan voor? Dan heeft Daniël misschien niet eens, is hij misschien niet eens in staat geweest om dat tot op de letter allemaal uit te leggen en te verklaren. Maar hij heeft één ding geweten. God heeft ons geen inzettingen gegeven om ons tot slaven te maken. Maar alles wat de Heer ons heeft ingezet, dat is bedoeld om ons aan hem te verbinden en aan hem verbonden te doen zijn. En om ons zo te doen leven dat het tot eer van zijn naam is. Zijn wetten zijn heilzaam. Zijn wetten zijn tot bevordering van ons geestelijk welzijn. Dat heeft hij geweten. En hij geeft in zijn eerbiedige en beleefde en bescheiden verzoek te kennen dat het zijn verlangen is om nu ook permissie te krijgen in Babel aan zijn God getrouw te zijn. Want de heiligheid van zijn God gaat hem voor alle andere dingen. Nou, en dat is de juiste houding, gemeente, om in deze wereld te staan. Want, ja, het is ook helaas wel eens een keer het geval dat mensen die dan zo overtuigd zijn van hun gelijk, van hun christelijk gelijk, En die zo overtuigd zijn van het feit van het ongelijk van de wereld. Dat ze er soms toe komen om zelfs op het onbeschofte af hun opvattingen aan anderen op te dringen. Zo vanuit de houding. En lieder onderzoeken zichzelf van ik ben toch heiliger dan gij. Uit de hoogte neerzien op een ander. Nou, dat vind je bij Daniël niet. Als hij er zo beleefd en zo voorzichtig mee omgaat. Bij Aspenas en later bij de Meltzar. Als hij om die proef vraagt, heel beleefd en heel bescheiden. Dan weet hij dat die mensen anders denken dan dat hij doet. Natuurlijk denken ze anders. Ze zijn anders opgegroeid. Ze zijn bij een andere godsdienst groot geworden. Maar dat geeft Daniël geen recht om op die mensen uit de hoogte neer te zien. Want jullie weten er helemaal niks van. Het geeft hem alleen een stukje bewogenheid. Wat hij zelf weet, wat hij zelf mocht hebben, wat hij zelf mocht ontvangen. Aan genade Gods en aan de vrezen des Heren. Hij gunt dat aan die Aspenas en aan die Meltzar ook. En er is niks opgeblazens in zijn gedrag. Er is geen harde, veroordelende mentaliteit. Er is vrezen des Heren, ook in de manier waarop je je gedraagt. Weet u dat dat ook nog een keer zo is? Dat als de ware vrezen des Heren in een mensenleven aanwezig is, dan doortrekt dat het hele leven. En mensen worden daardoor ook week gemaakt, teer gemaakt, gevoelig gemaakt, bescheiden gemaakt, standvastig als het op standvastigheid aankomt. Maar ook beleefd en bescheiden en ootmoedig tegenover anderen. Wat hebben wij als we de vrezen des Heren al mogen bezitten en als we de kennis van Gods genade al mogen bezitten en beoefenen? Wat hebben wij dat we niet hebben ontvangen, gemeente? Ontvangen. Genadig van God ontvangen. We hebben waarlijk geen reden om op een ander neer te zien. Ook al is hij moslim of hindoe of wat dan ook. Stumpers. Die niet hebben wat wij hebben. Zouden we het ze niet gunnen? Het derde wat in het gedrag van Daniël uitkomt. Dat is dat hij overtuigd is. Van de noodzaak van Gods zegen. Het is maar niet in orde als je gegeten hebt en je hebt genoeg gegeten en je bent verzadigd. Zodat je dan kan zeggen, nou kan ik er voorlopig wel weer tegen, nou kan ik wel weer vooruit. Daar hangt het niet van af. Of je een gevuld gevoel hebt hier in je lichaam. Dat is geen bewijs van de Heere heeft ons gezegend. Daniël is zo overtuigd van de absolute noodzakelijkheid van de zegen des Heren dat hij het met het gezaaide en een beetje water aandurft. Ook al vertellen ze je dan van alles en nog wat, van je moet zoveel van dit en zoveel van dat en zoveel van dat en zoveel van dat. Nou, in de normale weg zal dat ook wel zo zijn. Maar Daniël weet van vitamines en mineralen enzovoort, op dat moment denk ik ook maar heel weinig af. Hij weet alleen dat als hij dit eten eet, al is het nog zo simpel. En als het God belieft het te zegenen, dan is het gezegend. En dat gelooft hij. En gemeente, daarom, daar is ook wel wat uit te leren. Heel erg praktisch. Als wij aan tafel zitten en als wij een zegen bidden over het eten, of als wij danken voor het genoten eten, leven we dan in dat besef. De zegen des Heren, die alleen doet het ons wel gedijen. De zegen des Heren alleen is beslissend. Leer ons daarom voor overdaad ons wachten. Dat we ons gedragen, ook aan tafel, zoals het behoort. En dan, en dat is ook een heel opvallende trek in het leven van deze jongen. Hij vertrouwt erop dat God zijn belofte vervult. Het hangt natuurlijk allemaal met elkaar samen. Zeker dat eerste wat ik noemde, zijn gehoorzaamheid en zijn daarom zijn vastberadenheid. En nu zijn geloof, zijn vertrouwen. Daniël handelt in geloof. Als hij dit voorstel doet aan Meltzar, beproef ons daarin. Geef ons 10 dagen voor het gezaaide te eten en kijk dan eens weer. Dan weet hij in het geloof dat hij het zo aan mag durven. Hij weet, dat zal ook bij zijn opvoeding gehoord hebben, maar meer nog bij het werk van de Heilige Geest dat in zijn hart plaatsvond en dat de opvoeding die hij kreeg zegende. Hij weet dat God de vlijt van die hem zoekt vergelden zal. Hij weet dat de Heere zijn heil zal doen zien aan hen die hun weg wel aanstellen, beloften Gods. Hij weet dat de Heere niet beschaamd doet uitkomen die op hem vertrouwen. Hij weet dat de gunst des Heeren meer sterkt dan de uitgezochtste spijzen. En omdat hij die dingen weet en gelooft en zijn God betrouwbaar acht en niet twijfelt, ook nu niet, ook ondanks zijn jeugd niet, ook ondanks zijn onervarenheid niet, ook niet te midden van zoveel verleidende omstandigheden, hij weet dat wie op God vertrouwt niet beschaamd uitkomt. En als je het met God aandurft, dan durf je tegen Meltzar te zeggen, geef mij maar een bordje groente. En geef me maar een glas water. En dat is genoeg voor mij. Een mens wie het geleerd heeft, zoals Daniël, dat het in een zondaarsleven gaat om God, om zijn eer, om gehoorzaamheid aan hem, om vertrouwen op hem. Wie geleerd heeft om zijn weg op de Heere te wentelen en om op hem te vertrouwen, die mag de uitkomst aan God overlaten. Dan kun je het zelfs wagen om mooie aanbiedingen af te wijzen. Soms kom je in zo'n situatie. Bij een sollicitatie of bij een advertentie die je ziet of bij promotie die je kunt maken of bij... Soms kom je in zo'n situatie dat er een prachtige aanbieding komt, maar er hangt een prijskaartje aan. De stukken van de spijs des konings moet je daar gaan eten. U vult het nou zelf maar in. Maar dan kun je zo'n aanbieding afwijzen. Ook al zou je er, ik weet niet hoeveel meer mee kunnen gaan verdienen. Maar je zielenrust en vrede met God geven dan de doorslag. Toen Abraham de koningen, de vier koningen verslagen had, zijn neef Lot bevrijd had, de koning van Sodom bevrijd had, toen zei de koning van Sodom tegen Abraham, dan zal ik je rijk belonen, man. En Abraham zegt, hou het maar. Want niemand moet ooit in mijn leven kunnen zeggen dat de koning van Sodom mij rijk gemaakt heeft. Als ik rijk zal worden, dan zal God de eer ervoor hebben. En niet iemand anders en ook niet ikzelf. We zijn niet van mensen afhankelijk. En ook niet van de gunst van mensen en niet van aanbiedingen van mensen. Gemeente, durven we het, net als Daniël, met God en met zijn woord, met zijn belofte, met zijn trouw aan. Ja, daar is echt geloof voor nodig. Natuurlijk is daar echt geloof voor nodig. Geen praatgeloof, geen redeneringsgeloof, geen geloof dat je, ja, dat je zo makkelijk kan formuleren, maar echt geloof. We hebben het nodig in deze tijd ook. Maar ik moet mij haasten, want we zouden ook nog zien wat wij uit dit gedeelte kunnen leren ten aanzien van de zorg die de Heere aan Daniël en zijn vrienden bewijst. Kijk, in heel die geschiedenis komt uit hoe de Heere voor die vier vrienden heeft gezorgd. De nadruk ligt er eigenlijk niet eens zo op. Want de Heere is wel aanwezig ook in de manier waarop dit hoofdstuk de beschrijving van deze gebeurtenis geeft. Maar het is net alsof het toch een beetje op de achtergrond staat. Alsof de geschiedschrijver de Heere wel in het oog gevat heeft. Maar dat van Daniël en van wat er met hem en zijn vrienden gebeurt toch op de voorgrond heeft geplaatst. En toch is dat niet juist. Dat is maar een verkeerde indruk. Want u moet maar eens zien. Een keer of wat blijkt heel duidelijk dat het ingrijpen van de Heere daar was. Om te beginnen al in vers 9. En God gaf Daniël genade en barmhartigheid voor het aangezicht van de overste der kamerlingen. God zorgt ervoor dat die Aspenas begrip heeft voor Daniël en voor zijn gewetensprobleem. Ook al heeft die Aspenas zich op dat moment nog niet terstond gewonnen gegeven, maar er is door God in het hart van die Aspenas toch al iets teweeg gebracht, waardoor hij sympathiek tegenover die jongen stond. God gaf Daniël genade en barmhartigheid. En verder, en daar wordt het dan weliswaar niet genoemd, maar verder is het natuurlijk voor een ieder ontegenzeggelijk duidelijk, althans voor een ieder die het woord van God in zijn geheel ernstig neemt, dat eenvoudige voedsel waar Daniël om gevraagd heeft en waar hij eerst 10 dagen van mocht eten en dan de rest van die opvoedingsperiode helemaal, dat de Heere dat eenvoudige voedsel zegende. Er is geen natuurlijke verklaring voor. De natuurlijke verklaring zou natuurlijk geweest zijn dat de jongens die dat kostelijke eten aten en die uitgezochte spijzen kregen, dat die er beter uitzagen. Daarvan kun je verwachten dat het hen wel gedijt. Dat was uitgekiend eten. Maar het is net andersom. De jongens die dit gezaaide gegeten hebben, die zien er het beste uit. Die zijn het gezondste. En ontegenzeggelijk, er is maar één verklaring voor. God heeft het gezegend. En bovendien, en dat wordt dan weer wel nadrukkelijk verteld, vers 17, aan deze 4 jongelingen, nu gaf God wetenschap en verstand in alle boeken en wijsheid. God verlichtte hun verstand. God bekwaamde hen met een goed geheugen, een goed opsluitingsvermogen, zodat wat ze gelezen hadden en wat ze gehoord hadden en wat ze moesten bestuderen, dat ze dat konden onthouden en dat ze dat ook konden reproduceren als het gevraagd werd en dat ze het ook konden toepassen. God zorgde ervoor. En daaraan is het te danken dat als straks het vergelijkend onderzoek gehouden wordt, de Bijbel kan zeggen dat Daniël en zijn vrienden 10 keer zo goed waren als de anderen. Want ook de gaven van het hoofd, verstand en inzicht en bekwaamheid zijn gaven die God geeft. En tenslotte dat laatste zinnetje, dat zinnetje waar we geneigd zijn om overheen te lezen en nou ja, weinig aandacht aan te schenken. Terwijl er zoveel gebeurd is in dat hof. En het boek Daniël laat ons het een en ander ervan zien. Terwijl er situaties geweest zijn dat Daniël en zijn vrienden in groot gevaar verkeerden. Die vrienden in het 3e hoofdstuk met die vurige oven. Daniël met de leeuwenkuil. Terwijl er situaties waren dat er op ze geloerd werd. Uit afgunst en dat er allerlei plannen gesmeed werden om Daniël nou eens voorgoed aan de kant te zetten en te laten zetten, zodat ze nooit meer last van hem zouden hebben. Terwijl er met argus ogen gekeken werd, bespioneerd werden ze. En de een kwam en ging en de ander kwam en ging. En dat geldt van koningen, dat geldt van hovelingen, dat geldt van ministers, dat geldt van adviseurs. Terwijl er van alles veranderde. Daniël bleef, want God had hem daar geplaatst en God hield hem daar. En de positie van een mens is niet afhankelijk van wat er om hem heen gebeurt en wat mensen plannen en wat je zelf plant, maar een positie van iemand is afhankelijk van wat de Heere geeft. Ziet u dat dit hele hoofdstuk vol is, dat het als het ware overstroomt van de bewijzen van de zorg van de Heere voor deze jonge mensen, die ook zijn kinderen waren. Ziet u dat dit hoofdstuk vol is van bewijzen dat de Heere ook het aardse leven van Daniël en zijn vrienden heeft beschermd, en dat de Heere ze voorspoedig gemaakt heeft in alles wat ze hebben ondernomen. Terwijl het toch niet makkelijk was. En terwijl ze daar, is het ver gezocht. Als ik zeg dat Daniël het nam het in zijn hart voornam om zich niet te verontreinigen, maar dat er bij hem ook wel eens momenten geweest zijn, en bij zijn vrienden, dat hij gedacht had, wat heb ik eigenlijk gezegd? Durf ik dat aan? Zou deze jongen boven alle bestrijding verheven zijn geweest? Zou de duivel helemaal geen kans gehad hebben om hem iets in te fluisteren en wijs te maken en hem aan het wankelen te brengen? Is hij dan echt zo'n uitzondering dat hij als enige helemaal onvatbaar is geweest voor al die twijfelingen die er in een mensenhart, ook als hij al een keus gemaakt heeft, nog kunnen opkomen? Dat is toch in het leven van alle die de Heere vrezen ook wel eens het geval. Je hebt dat nou wel gezegd, joh, maar hoe heb je niet te veel gezegd? Heb je niet boven je stand gesproken? Je hebt het nou wel besloten, maar zou je het wel kunnen uitvoeren? En als, en dan komen de als-redeneringen, als de koning nou eens, en als, en, oh ja, en dan hangen er wolken boven je hoofd en dan komen er leeuwen en beren op je pad. Ik geloof niet dat Daniël daar helemaal vreemdeling van geweest is. Omdat niemand er vreemdeling van blijft. Maar ondanks dat alles was daar die zorg van God. Was daar die hand van de God op wie Daniël vertrouwde. In wie hij, om het zo te zeggen, zijn anker had uitgeworpen. En daardoor kwam dat scheepje, ook al slingerde het soms wel eens hevig, toch weer tot rust. God blijkt heel de levensgang van Daniël en zijn vrienden in handen te hebben. En dat is niet alleen maar in Daniël 1 zo, maar dat is ook zo als de koning straks tegen Sadrach, Mesach en Abednego zegt, jullie zullen voor mijn beeld buigen. En dan zeggen ze, nee koning, dat doen we niet. En anders dan ga je de vurige oven in. Ja, dan is God nog machtig om ons uit uw hand te verlossen. Dan ligt het leven van de jongens nog in Gods hand. En als Daniël dan in de leeuwenkuil geworpen wordt. Oh, wat een verzoeking is dat geweest. En wat een benauwde nacht is dat geweest. Nee hoor, want de Heere zorgt. Als het leed genaakt dat hij niet gans ter neder stort. Dat hem geen been gebroken wordt. Het is God die hem bewaakt. En wat deed Daniël nou? Wat deed Daniël nou? De Heere zegende, de Heere gaf dat voedsel, voedende kracht. De Heere gaf inzicht en wijsheid. De Heere bewaarde hem zelfs aan het Hof van Babel tot zoveel jaren later. En wat deed Daniël? Ja, je zou het heel eenvoudig kunnen zeggen. Het enige wat Daniël deed was zijn weg op de Heere wentelen. Alles in Gods handen leggen. Gehoorzaam en vertrouwend. Wat Daniël deed, werpt al uw bekommernis op hem. Want hij zorgt voor u. En toen kon het rustig worden van binnen. Gemeente, kennen we dat geheim? Zo vaak onrustig, zo vaak bezorgd, zo vaak spanning, zelfs als de spanning lang nog niet zo groot is als daar bij Daniël en zijn vrienden. Hebben we geen houvast. En nou komt het op onszelf aan, want nou moet dit woord natuurlijk zo dicht naar ons toe komen dat we in de spiegel kijken en dat we ons eigen leven eens vergelijken met dat van Daniël. Hebben wij geen houvast. Kennen wij de Heer zoals Daniël hem kende? of hebben wij niet dat vertrouwen in en op hem? Omdat we de dingen toch eigenlijk in onze eigen handen vasthouden. Als dat laatste zo is, verraadt dat eigenlijk niet dat nog altijd ten diepste onze verhouding met de Heere niet in orde is. Niet is zoals die moest zijn. Anders gezegd, wiens eigendom zijn wij? Daniel kon dit doen omdat hij toch ergens de wetenschap had door genade. Het zij dat we leven, het zij dat we sterven, we zijn des Heeren. Hij lag voor Gods rekening. Daarom kon hij het ook rustig aan God overgeven. En wist hij dat de Heeren ook dat bordje groente genoegzaam kon zegenen. Wiens eigendom zijn wij? Voor wiens rekening liggen wij? Nou, dat moet u toch weten. En als het dan nog is, ja, ik lig voor mijn eigen rekening. Moet het dan niet veranderen? Want nu kunnen we de dingen in ons leven misschien nog wel aan. Omdat het allemaal nogal aardig gaat. Omdat het nogal rustig verloopt. Maar u hebt geen garantie dat het zo blijft. Integendeel, we hebben één garantie dat we straks gaan sterven en God ontmoeten. En hoe moet dat nou in het aangezicht van de dood als we nog voor eigen rekening leven? Hoe moet dat als we voor God verschijnen en we moeten daar komen voor eigen rekening? Waar moeten we dan heen? We hebben die gehoorzaamheid van Daniel nodig. Dat vertrouwen. Is dat dan te krijgen? Ja, zeker is dat te krijgen. Op welke voorwaarden? Zonder voorwaarden. Hoe dan? Op de manier waarop Daniel het gekregen heeft. Als een genadegeschenk van de Heer. Niet om deugd, niet om kwaliteit, niet om waardigheid. Nergens om. Uit genade alleen. Daarom is het genade. En op diezelfde grond kan het vandaag nog ontvangen worden. Al wat u ontbreekt, schenk ik, zegt God, zo het smeekt. En zoals hij het in Daniels leven heeft laten zien, hij schenkt het nog mild en overvloedig ook. Het is er, alles wat een zondaar nodig heeft om voor God te kunnen bestaan. Om de weg door dit leven in vertrouwen te kunnen gaan. Om in de verzoekingen staande te kunnen blijven. Alles is er. Om geborgen te zijn in leven en sterven. Het is alles in dat volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Het is alles in de verdiensten van Hem die zich aan het kruis geofferd heeft. Als een slachtoffer voor de zonde. Het is alles in Hem die een volkomen gerechtigheid heeft aangebracht. En als dat dan vandaag aangeboden wordt en als die weggewezen wordt, maak er dan gebruik van. Zonder uitstel. Sla er acht op. Nu de Heere vandaag nog zegt, wend u tot mij en wordt behouden. Want ik ben God en niemand meer. Amen. We zingen Psalm 17, het derde vers.
Thank you.
danken. Heren, wij willen u danken voor de genade die u aan mensen bewijst. Zoals dat ook daar in Babel bleek. Jonge mensen waren het nog maar wat een genade hebt u ze gegeven. En wat een zorg hebt u aan hen besteed om jaloers op te worden, Heren. Ja, geef dat we er heilig jaloers op mogen zijn. En dat we van u mogen begeren, dit gehoord hebbende, om zo'nzelfde gehoorzaamheid en zo'nzelfde geloofsvertrouwen en zo'nzelfde toewijding en zo'nzelfde overgave aan u en aan uw zorg en aan uw genade. Wilt u door uw geest het woord van vanmorgen toepassen aan onze harten, ook aan de harten van onze jonge mensen. En zeker, Heren, wilt u dat woord kracht geven. Als de aanbiedingen gedaan worden, die verleidelijk en verlokkelijk zijn, maar waarbij de prijs is stukken van de spijs van de koning eten. Wil ons bewaren bij de vrezen van uw naam, o God. Wil ons leiden door uw geest. Ons verrijken met een teer geweten. Met oprechte liefde en verbondenheid aan u en aan uw dienst. En met een waarachtig geloof dat Gods genade genoeg is. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 37, het derde vers. 37, vers 3. Geen ijdele zorg doe u van het heilspoor dwalen. Gaat ons heen in vrede en draagt met uw Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.